Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Joanneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag Joanneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. Welkom bij de Vragendokter podcast. Vandaag gaan we het hebben over krentenbaard. Het is de schrik van iedereen met een kind op het kinderdagverblijf of de basisschool. Een bericht in de klasse-app dat er krentenbaard op de groep heerst. Want mag je kind dan eigenlijk nog wel naar school of naar de opvang? En wat kun je eraan doen om te voorkomen dat je hele gezin straks krentenbaard heeft? Dat en andere zaken gaan wij vandaag bespreken. Joanneke, laten we beginnen met het begin. Wat is krentenbaard?
Nou, krentenbaard is een ontsteking van de huid die wordt veroorzaakt door een bacterie. En meestal is dat de staphylococcusbacterie.
Ja.
En de medische naam, hoe dat we het in de spreekkamer noemen, is impetigo.
Voor krentenbaard bedoel je?
Ja, krentenbaard, ja. En je ziet het vooral bij kinderen inderdaad. En het begint meestal op een plek waar de huid al een beetje kapot is. Hè. Je hebt een schaafwondje of een krabwondje. Iemand vertelde mij vanochtend, ik had me geschoren en daar ontstond krentenbaard omdat ik een wondje had.
Oh.
En dat begint ja, dan vaak als een rood plekje op een lichte huid, even voor de duidelijkheid. En op een donkere huid wordt het vaak een donker plekje.
Ja.
En dan kunnen er blaasjes ontstaan of zelfs grote blazen met pus. Dat gaat dan open en daar ontstaat er een geel-bruine korst.
Okay.
En heel soms zie je ook alleen grote blaren met pus zonder die korsten. Maar meestal ja, is het echt die geel-bruine korst wat typerend is. Je hebt er over het algemeen niet zo heel veel klachten van. Hè? Dus het jeugt niet heel erg en pijn staat ook niet heel erg op de voorgrond.
Nee, oké. En je ziet het vaak rond de mond en de neus, hè?
Ja, de meest voorkomende plek is in het gezicht. Maar het kan ook zeker op andere delen van het lichaam voorkomen.
Okay.
Dus dat is ook wel een misverstand die ik in mijn spreekkamer wel eens hoor.
Ja.
Hè, dat iemand plekjes heeft op de arm of op het been. Maar dat ze helemaal niet aan krentenbaard hebben gedacht. Omdat mensen denken het zit alleen in het gezicht.
Ja.
Of rond de neus of de mond. Maar dat is echt niet zo.
Hmm.
En wat ik al zei, het meest typisch is dus die geelachtige korst die ontstaat.
Ja.
En wanneer moet je ook alert zijn op krentenbaard? Als je een plekje hebt wat opeens heel snel groter wordt. Of als in korte tijd de meerdere plekjes ontstaan. En dat hoeft dus niet op dezelfde plek per se te zijn.
Okay.
Kan ook dus verspreid over je lichaam zijn.
Mm-hmm.
Want die bacterie die dit veroorzaakt, die kan zich heel gemakkelijk verspreiden via de huid.
Ja.
En dus je ziet ook meestal dat het niet bij één plekje blijft.
Nee. Exact.
Overigens, gisteren toen ik in de stories van mijn Instagram-account de vraag stelde over wat wil je weten over krentenbaard.
Ja.
Toen was er ook nog wel wat verwarring over hand-voet-mondziekte.
Ja.
Of in ieder geval de vraag, hoe maak je nou het verschil?
Ja, het onderscheid. Ja,
ja, want hand-voet-mondziekte, dat zijn vaak ook rode vlekjes rondom de mond en de neus.
Mm-hmm.
Maar wat echt het verschil is, is dat bij hand-voet-mondziekte krijg je over het algemeen geen gele korsten.
Ah, ja.
En die vlekjes die vloeien ook niet samen tot één grote vlek over het algemeen.
Oké. Krentenbaard is niet alleen besmettelijk voor jezelf. Ook anderen kan je besmetten, toch?
Ja, zeker. En dat is natuurlijk waar we allemaal zo bang voor zijn.
Ja.
Heeft jouw kind wel eens krentenbaard gehad?
Nee, volgens mij niet. Dan had ik het wel geweten.
Nee, dan weet je het wel. Ja.
Bij jou?
Nee, die van mij ook niet. Maar dat komt misschien ook wel, komen we straks wel op, dat ik bij plekjes altijd gelijk zink overal opsmeer.
Oh ja.
Want dan droogt het in en dan verklein je dus ook de kans dat het uiteindelijk echt een uitbraak wordt.
Maar, aha.
Dus ik denk dat het misschien ook daar wel mee te maken heeft.
Ja.
Maar goed, jouw vraag, anderen kan je besmetten? Ja, dat antwoord is ja.
Mm-hmm.
Krentenbaard, dat verspreidt zich, of in ieder geval de bacterie, door direct huidcontact. Dus stel je raakt een plekje aan met je vinger. Of je hebt net aan dat plekje gezeten, dan zit die bacterie op je vingers en raak je daarna een ander stukje huid aan. Nou, dan kan je jezelf besmetten,
ja.
Maar je dus ook anderen.
Mm-hmm.
En dat kan echt via handen, via handdoeken, washandjes, speelgoed.
Oh, ja.
Je wil het niet weten.
Ja. Onmogelijk om bij te houden op school, zeg
nou,
maar.
Nou, dat.
Ja.
Weet je, en daarom zie je dus ook dat bij meerdere mensen in een gezin het soms voorkomt. Of meerdere mensen in een klas of op de opvang. Hè.
Ja.
Want het is het vocht weer in de blaasjes die besmettelijk is.
Mm-hmm.
En is het alleen een droge korst, dan ben je niet meer besmettelijk. Dus het gaat echt om het nattige.
Oké, dus stel je ziet dat je kind een rood plekje krijgt. En dan komt er opeens zo'n hele gele korst. Hè, wat doe je dan?
Nou, wat ik al zei, smeer er gelijk zinkzalf, pseudocreme, iets op wat het indroogt.
Dat droogt, ja.
Ja, want hoe sneller je het droog krijgt, hoe kleiner de kans dat het gaat verspreiden. Ja, en er zijn vooral heel veel hygiëne dingen die je gaat doen. Ja. Hè, raak die wondjes niet aan. Als dat niet lukt bij je kind, dek het af met een gaasje. Was je handen echt meerdere keren per dag en dan dus het hele gezin. En met zeep, dat is ook nog belangrijk. Dus als je je handen wast, gebruik zeep. En dat mag gewoon huis, tuin en keukenzeep te zijn.
Ja.
Het hoeft niet speciaal ontspettingsmiddel te zijn of alcohol of dat soort dingen. Dat werkt niet beter. Nou ja, bij kinderen nagels kort knippen, hè, want anders gaat het natuurlijk allemaal om die nagels
krabben,
zitten.
Ja.
Ja, hele stomme dingen. Niet samen in bad, niet samen in bed. Bij voorkeur, als dat mogelijk is, afhankelijk van de leeftijd van je kinderen.
Ja.
Gebruik een eigen handdoek. Wissel die ook elke dag. Maak je deurknoppen schoon voor mensen in de huisartsenpraktijken. Maak het speelgoed schoon.
Ja.
Heeft er een kind met krentenbaard in jouw wachtkamer gezeten? Ja, zorg dat dat speelgoed ook schoon wordt.
Ja. Of gewoon geen blokken voorzetten kan ook.
Of geen blokken voorzetten.
Ah, ja, wat onvriendelijk.
En dat doe je allemaal dus om jezelf en anderen niet te besmetten.
Ja.
Maar qua behandeling van het plekje zelf, gelijk als je het ziet, zinkzalf erop, zodat ze minder nattend worden.
Ja, dat klinkt op zich simpel.
Ja, en bij kleine of net beginnende plekjes kan je dus die zinkzalf smeren. Is het iets meer dan een klein plekje of wordt het al snel groter of zie je meerdere plekken? Dat is allemaal reden om contact op te nemen met de huisarts.
Ja.
Dus ik heb het echt over de mini plekjes waar je zink op smeert. Maar als je al ziet van nou het zijn er meer of het breidt snel uit, dat is echt reden om even contact met ons op te nemen.
Mm-hmm.
En ook als je kind ziek is of koorts krijgt in combinatie met krentenbaard, is dat altijd even een reden om te overleggen.
Ja.
De huisarts schrijft dan antibiotica zalf over het algemeen voor.
Mm-hmm.
Dat is een crème die je 3 keer per dag moet smeren. En wat daarbij belangrijk is, want veel mensen stelden mij ook de vraag, hoe kan het nou dat het steeds terugkomt?
Ja.
Is dat met die zalf, als de plekjes weg zijn, dat je nog een dag of 2-3 doorsmeert.
Ah, ja,
dus
ja,
het kan wel zijn dat die plekjes, dat je die niet meer ziet, maar die bacterie zit dan nog wel te veel op de huid.
Ja.
En op het moment dat je te vroeg stopt met smeren, kan het dus zijn dat die bacterie weer gaat feestvieren en weer vervolgens terugkomt.
Ja.
Overigens, na 14 dagen smeren moet alles ook wel echt weg zijn. Anders is dat ook een reden om er even contact te hebben met de huisarts.
Ja.
Ja, en bij echt zieke mensen, of als er koorts bij komt, of je ziet ook wel eens, dan gaat het zo snel, die uitbreiding van de plekken. Ja, dan red je het niet met antibiotica zalf. En dan ga je naar de drank of de pillen.
Ja. Ik ben wel benieuwd, even voor het gemak van patiënten. Kun je het nou makkelijk beoordelen op een foto?
Ja, ik vind dat je het echt goed kunt beoordelen op een foto over het algemeen. Je ziet vaak goed het verschil tussen hand, voet, mondziekte of krentenbaard of andere plekjes. Dus ik vind het zelf wel heel herkenbaar. Dus een foto sturen naar de huisarts zou wat mij betreft in een deel van de gevallen echt prima kunnen.
Ja, precies.
Ja, tenzij je de mate van ziekte moet beoordelen of dat soort dingen.
Ja.
Maar met een foto, ik als huisarts doe dat en dat is ook prima, ja.
Oké, weer even terug hè, over, stel dat iemand echt ziek is dan en die plekken die breiden zich snel uit. Dan is het soms nodig om aan de antibiotica, drank of pillen te gaan. Maar niet iedereen heeft meteen medicijnen nodig, toch?
Nee, die pillen zeker niet. Hè? Dus we worden regelmatig gevraagd van, joh, wil je gelijk pillen of drank voorschrijven?
Ja.
Ja, dat is echt niet nodig en moet je denk ik ook niet willen.
Nee.
We hebben eerder een podcast gemaakt over antibiotica en daar hebben we het ook uitgebreid gehad over de risico's van te vaak antibiotica gebruiken.
Ja.
Ja, namelijk dat die bacterie niet meer goed reageert op antibiotica.
Mm-hmm.
Ja, dus als dat niet nodig is, dan willen we dat wel echt voorkomen.
Ja.
In oktober 2024 was dat, ik heb het even teruggezocht, kregen we zelfs als huisartsen, ik zal wel van het RIVM zijn, een waarschuwing dat er steeds meer krentenbaard werd gezien, waarbij de gebruikelijke antibiotica zalf dus niet meer werkte.
Ah, oké. Okay. Dus dan heb je het over die resistentie.
Ja, dan heb je het dus over de resistentie. Dus dat is iets wat we ook echt wel zien. Dus het allerbelangrijkste is, je kind goed afspeuren zo af en toe. En als je iets van een plekje vindt, echt gelijk smeren, gelijk indrogen. Handen wassen.
Ja.
En de huisarts contacten op het moment dat het uit de hand loopt.
Ja.
We kregen overigens ook nog verschillende vragen over wat je moet doen als je kind dan wel die drank of pillen heeft gekregen. En of hij, als hij of zij het niet wil innemen.
Ja.
Dat bespreken we ook allemaal uitgebreid in onze podcast over antibiotica. Dus daar gaan we hier even verder niet op in.
Nee, oké.
Maar het is iets met chocola en limonadesiroop.
Oké, cryptisch, maar gewoon even luisteren.
Ja.
Hey, en toch zeggen ze op school of het kinderdagverblijf toch vaak, hè, dat een kind met krentenbaard pas weer mag komen als het langer dan 24 uur antibiotica zalf of drank gebruikt heeft. Hoe zit dat dan?
Ja, heel interessant, want medisch gezien is er geen enkele reden om een kind thuis te houden met krentenbaard.
Okay.
Even los natuurlijk als jij een ziek kind hebt of een kind met koorts, weet je, dan wil je gewoon bij je kind zijn en jouw kind ook bij jou. Maar als het gaat om alleen de plekjes, dan mogen kinderen van mij als dokter gewoon naar school of de opvang.
Ja.
En waar heeft dat nou mee te maken, voordat iedereen straks op zijn achterste benen staat, maar dan besmet dat kind mijn kind? Nou, dat komt omdat de besmetting in de klas al lang is opgetreden. Ja, ja. Voordat echt duidelijk is dat iemand krentenbaard heeft.
Ja, dus dat kun je helemaal niet
je
tegengaan.
Je voorkomt het niet. Nee, je kan niet voorkomen. Het is niet bewezen dat als je die regel hanteert, dat je dan minder besmettingen hebt in je klas of op de kinderopvang.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is dat gewoon een totale schijnveiligheid. Hè? Ja. Dan voelt het heel veilig, want iemand gebruikt al antibiotica. Maar eigenlijk is het gewoon onzin.
Ja. Ja.
En er zijn wel een paar uitzonderingsgevallen. Hè? Je hebt wel eens vormen waarbij iedereen heel snel hele ernstige vormen krijgt. Nou, dan schakel je vaak de GGD in om even mee te denken.
Mm-hmm.
Dan kan het wel eens zo zijn dat de GGD adviseert van jongens, alleen de mensen die het niet hebben mogen komen.
Ja.
Maar de gewone, normale vormen van krentenbaard, ja, het heeft echt totaal geen zin om deze regel te hanteren.
Nee.
Want het zit al lang op je speelgoed en op tafels en op de deurknop van de wc. Jongens, de deurknop van de wc op een basisschool.
Ja.
Nou, daar moet je eens een kweekje van doen. Ik denk dat je dan niet alleen krentenbaard vangt.
Nee. Aarsmaden, hadden we daar niet ook een podcast over?
Ja, dat moeten we ook nog eens doen.
Is krentenbaard eigenlijk ook iets waarvoor je de huisartsenpost belt?
Nou, bij echt hele kleine plekjes kan je echt afwachten met die zinkzalf, goede hygiëne, afdekken. Hè, als je in de avond zo'n plekje ontdekt, je bent niet ziek of je kind is niet ziek en die heeft geen koorts.
Ja.
En het is niet gelijk een plek van 5x5 centimeter, zeg maar. Dan kan je echt helemaal prima afwachten de volgende dag en de eigen huisarts bellen.
Okay.
Op het moment dat je koorts hebt bij krentenbaard of echt met een ziek kind zit of als je echt zelf ziek bent. Of wanneer de krentenbaard echt, nou bij wijze van spreken, terwijl je ernaar kijkt, over het hele lichaam heen loopt.
Mm-hmm.
Ja, dan is dat wel reden om even in de avond of in het weekend te overleggen met de huisartsenpost.
Ja.
Maar bij kleine plekjes gewoon starten met zinkzalf en de volgende dag je eigen dokter bellen.
Helder. Is krentenbaard gevaarlijk voor zwangeren?
Als een zwangere krentenbaard heeft, is het voor de ongeboren baby niet gevaarlijk.
Okay.
En in 80-90% van de gevallen van de zwangere ook niet.
Mm-hmm.
En dan is het ook nog even afhankelijk van in welk deel van de zwangerschap ze zitten.
Okay.
Want hoe zit dat? Bij 10-20% van de gevallen van krentenbaard ontstaat een krentenbaard niet door die staphylococcus-bacterie, maar door een bacterie die je de groep A streptococcus noemt. En als vrouwen krentenbaard door deze bacterie hebben net voordat ze gaan bevallen, dus in het derde trimester en dan ook nog net voor de bevalling, dan hebben ze een grotere kans op koorts in het kraambed.
Aha.
En daarvan weten we dat vrouwen wel heel snel heel erg ziek kunnen worden. Sowieso bij koorts in het kraambed moet je altijd gelijk, in principe dus je verloskundige bellen. En het advies is dan ook dat als iemand aan het einde van de zwangerschap is en krentenbaard krijgt, dat er contact opgenomen moet worden met de huisarts.
Ja.
Of met je verloskundige. En het is ook verstandig om met de huisarts of de verloskundige te overleggen als je aan het einde van je zwangerschap zit en er is iemand in het gezin die krentenbaard heeft.
Oh ja.
Want soms is het dan nodig om die persoon sneller te behandelen, omdat dat dan ook weer de kans op besmetting verkleint.
Ja, helder. Hoe zit het met krentenbaard? Als je het één keer hebt gehad, kan je het dan vaker krijgen?
Ja, helaas is het niet zo dat als je het één keer hebt gehad, dat je dan er klaar mee bent,
zeg
maar.
Dat is jammer.
Ja. Sterker nog, soms zie je dat binnen gezinnen of bij mensen zelf krentenbaard relatief gemakkelijk terugkomt. Nou, een van de dingen wat je dus kan doen is goed doorsmeren met de antibiotica zelf. Niet te vroeg stoppen.
Ja.
We kregen echt ook heel veel berichten van gezinnen die hier soms weken mee worstelen.
Oh.
En dat heeft er vaak mee te maken dat de bacterie die krentenbaard veroorzaakt soms ook in je neus kan zitten. Gewoon als normale bacterie.
Ja.
Maar dat zorgt er dus wel voor dat je bevattelijker bent om het terug te krijgen. En ook dat je sneller uitbreiding krijgt van die ontsteking.
Mm-hmm.
En er zijn een aantal dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je het krijgt.
Sowieso wondjes zo snel mogelijk afdekken, zo snel mogelijk zink. Schoonspoelen, heel consequent je handen wassen, elke dag douchen met zeep. Maar daarnaast, als je dus in zo'n gezin zit of die persoon bent die dat vaak terugkrijgt, dan kan je een kweekje doen van de neus. Ja. Om te kijken van, zit die daar inderdaad, die bacterie? En dan, dat doe je dan vaak ook bij iedereen in het gezin, hè? Want vaak zie je dat het een soort pingpongen wordt anders.
Ja.
En als die bacterie inderdaad wordt gevonden, dan kan je voor 1 week een speciale neussalf met antibiotica gebruiken.
Ja, ja.
Om die bacterie daar weg te krijgen.
Ja.
En vaak zie je dan dus dat die gevoeligheid voor krentenbaard ook veel minder wordt.
Oké. We kregen ook nog een vraag hoe je nu het verschil ziet of merkt tussen een koortslip en krentenbaard.
Ja, jij zegt tegen mij als je een foto stuurt, zou je dan het verschil zien? Ja, het antwoord is ja.
Ja.
Ik denk dat je als patiënt vooral op basis van de pijn het onderscheid kunt maken. Hè, bij een koortslip staat pijn veel meer op de voorgrond. Bij krentenbaard staat dat echt niet op de voorgrond.
Okay.
Koortslip is ook blaasjes en gevuld met helder vocht. En krentenbaard is vaak gevuld met geel vocht.
Ja.
En zie je veel meer de korsten.
Mm-hmm.
En zoals gezegd, ontstaat krentenbaard vaak wel doordat de huid kapot is. Dus je kan wel bij koortslip krentenbaard krijgen.
Ah.
Dus je bent wel vatbaarder dat daar een bacterie bij komt en dat je krentenbaard krijgt. En ik denk dat daar vaak de verwarring zit.
Ja.
Dat iets wel begint met een koortslip en dat je daarna een bacterie erbij krijgt. En ja, daardoor dan dus ook krentenbaard krijgt. En dat er dan misschien discussie is. Ja, maar wat is dit dan?
Ja, misschien beide.
Ja, dus dat zou dus kunnen dat het dan gewoon allebei is.
Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Lekker korte over krentenbaard.
Yes.
En dank voor het luisteren naar de Vragendokter podcast over dit onderwerp. Wil je een klein naslagwerkje ontvangen met de belangrijkste highlights van deze aflevering? Ga naar www.devragendokter.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief. En vergeet Jo-Janneke niet te volgen via Instagram. Volg @devragendokter. Tot gauw.
Doei.